Wij willen ons in de eerste plaats vanmiddag bezighouden met enige schriftplaatsen waarin over de engelen gesproken wordt en hun functioneren van oorsprong, dat wil zeggen hun functioneren in deze oude schepping. En in het bijzonder komen we dan terecht in de uitspraken van Job. Ik vind dat het leuk, omdat daar op zeer laconieke wijze en op zeer plastische wijze ook de engelen aan ons worden voorgesteld. Want ja, hoe dat er precies uitziet, ik zou het u ook niet kunnen zeggen. Maar we vinden daar wel een beschrijving van hoe het in de praktijk dan toegaat. Op heel eenvoudige wijze voorgesteld. Hoofdstuk 1. En dan in bijzonder Job 1 vers 6. Er was nu een dag, en dan lijkt het net alsof het over een sprookje gaat. Er was eens, weet u wel. Op zekere dag. Maar niettemin staat er. Er was nu een dag. Als de kinderen Gods kwamen. Dat is een misverstand hoor, dat moet zonen zijn, het zijn zonen. Er was nu een dag als de Heere te stellen dat de tegenstander. Maar men heeft het Hebreeuwse woord niet vertaald en dus staat er gewoon Satan. Dat de Satan ook in het midden van hen kwam. En toen zeide de Heer tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde, de Heer en zeide, van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heer zeide tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. En toen antwoordde de Satan den Heere, en heb gij niet een betuining gemaakt voor hem en voor zijn huis en voor al wat hij heeft rondom? Het werk zijner handen heb gij gezegend, en zijn vee is in menigte uitgebroken in de landen, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Want waar het om gaat, is dat dus ons voorgesteld wordt dat inderdaad de zonen Gods, dat moeten dan engelen geweest zijn, dat kan niet missen, hemelse wezens in ieder geval, verzameld worden. Rondom de Heer, ze stellen zich voor de Heer en er worden dingen besproken die op aarde zich zo al afspelen. Daar gaat het maar om, dat wat er ook op aarde gebeurt, het is inderdaad in de hemel bekend, het wordt vanuit de hemel gezien en dat betekent alleen wat natuurlijk als er in de hemel zijn die dat zien. En dat is waar het om gaat. In ieder geval worden zij hier aangeduid als zonen Gods. Het is in principe dezelfde uitspraak als die van Genesis 6, niet zo'n populair schriftgedeelte, zonen Gods. Nee, dat is dat schriftgedeelte waar staat dat de zonen Gods ingingen in de dochter der mensen, of hoe het maar heten mag, waarna men graag dat ontkent en dan komt tot de gedachte van dat het eigenlijk afstammelingen waren, weet u wel, die ingingen in de dochter van Seth, of andersom. Daar wil ik afwezen, dat soort theorieën bestaan er allemaal, om maar onder de gedachte uit te komen dat inderdaad zonen Gods de aanduiding is van hemelse wezens, daar in elk geval. Dat is het niet altijd, maar daar stonden we vanmorgen al bij stil. Maar daar in ieder geval aanduiding van hemelse wezens. En bovendien, wat we er ook van maken in Genesis 6, hoe we het ook wegredeneren, wij zitten dan altijd nog met de uitspraken in het Nieuwe Testament, op minstens twee plaatsen, waar gesproken wordt over engelen, en daar heette het gewoon, Eden verlaten hebben enzovoorts, en het is een duidelijke zaak dat dat de verwijzing is naar deze gebeurtenissen van Genesis 6. De zonen Gods die ingingen in de dochteren der mensen. Ja, hoor eens hoe dat ging, dat weet ik ook niet, en als ik het wel wist, zou ik het u nog niet vertellen. He, zo zit dat gewoon, dat is mijn afdeling niet, maar dat het gebeurde, dat is een duidelijke zaak. Dat het ook niet de bedoeling was dat het zo gebeurde, lijkt me ook een duidelijke zaak, maar neem niet weg dat wat daar zonen Gods genoemd worden in Genesis 6, dat heette hier ook zonen Gods, hierin de goede of de slechte of iets dergelijks, maar het is gewoon de aanduiding van wat wij gewoonlijk noemen engelen. De gedachte van dat zoonschap is immers dat als men zoon van God is, op wat voor wijze dan ook, dan heeft men deel aan die hemelse dingen in het algemeen, maar bovendien, dan heeft men deel aan de macht die nou eenmaal vanuit de hemel uitgeoefend wordt op of over de aarde. En daarom heten ze zonen Gods. Zij delen in de heerschappij over de wereld als zodanig en de aarde in het bijzonder. Dat kun je meteen hier in Job, waar het ons, zoals gezegd, wel heel plastisch wordt voorgesteld. Ik vind het altijd aardig Want dit zijn de hoofdstukken, hoofdstuk 1 zal ik maar zeggen, uit Job. Dat begrijp ik erg goed. Dat kan ik goed volgen. Het laatste hoofdstuk kan ik ook tamelijk goed volgen uit Job. En de hoofdstukken ertussenin, daar kan ik slecht volgen, hoe goed ik ook mijn best doe. Dus u kunt me wel blijven vragen, wil je daar eens over spreken? Maar als ik over Job spreek, spreek ik toch over hoofdstuk 1 en over het laatste hoofdstuk, over hoe het verhaal begon en hoe het afliep. En de gefilosofeerde tussendoor heeft, als u mij vraagt, toch alleen maar de bedoeling om ergens toe leidt. Want het antwoord op de problematiek die tientallen hoofdstukken lang naar voren gebracht wordt, wordt gegeven in het eerste en het laatste hoofdstuk. Zo eenvoudig is dat, want het is gelegen in het feit dat nou eenmaal de aarde een toneel is. De wereld is een toneel met twee o's, twee n's en twee e's, volgens de spelling van Katz was dat. Nagebracht aan Lubbers, maar goed, laat maar zitten. Hoe ze dat aan die buitenlanders nou moeten uitleggen, weet ik ook niet hoor, maar goed. Achter was in elk geval dat de wereld een strijdtoneel is en dat het een strijd is, is duidelijk en dat een toneel is ook. Want wat op aarde gebeurt, gebeurt ten aanschouwe van alles wat in de hemel is. Dat in elk geval. En verder kan ik er rustig bij zeggen dat de oorzaak van alles wat op aarde is ook in de hemel ligt, maar dat de bestemming, het doel van alles wat op aarde gebeurt, ook in de hemel ligt, dat is ook een volstrekt Bijbelse zaak. En dat is nog zwak uitgedrukt, want eigenlijk moet ik gewoon zeggen, uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Dat is veel gemakkelijker te omgaan. Want de vraag van die vrienden allemaal, vrienden eventueel tussen aanhalingstekens dan, maar de vragen van die vrienden van Job en hun gefilosofeer over de oorzaak van het lijden wat Job overkwam, dat heeft allemaal inderdaad geen enkele zin. Het antwoord op de vraag kunnen zij toch niet geven. Het antwoord was gelegen in deze vergadering, zal ik dan maar zeggen, in de hemel zelf. Dat is maar waar het om gaat. En dan heb ik het even niet over hoe Job nou eenmaal een type is van de Heer Jezus Christus enzovoort. Deze geschiedenis, maar het gaat maar om het beginsel. Dat is een van de belangrijkste aspecten van dit Bijbelboek uiteraard ook. Het gaat maar om het beginsel dat de omstandigheden zoals die op aarde zijn nou eenmaal veroorzaakt worden. Gewild worden is misschien wat overdreven, maar minstens veroorzaakt worden in de hemel zelf. En ook uiteindelijk een doel hebben wat in de eerste plaats in de hemel gevonden wordt. Dat is maar waar het om gaat. En ons wordt er verder niet al te veel van verteld. Want dat is ook niet nodig, denk ik. Het is ook niet, denk die omstandigheden. Maar het neemt niet weg dat in ieder geval in het Nieuwe Testament, achteraf, daar waar wij ons gesteld hebben onder de heerschappij, om zo te zeggen, van Christus, daar waar wij hem als onze koning ook, maar laten we dan maar zeggen als hoofd erkend hebben, daar wordt aan ons verteld dat inderdaad de gehele wereld ligt tot op heden en in de praktijk althans in de macht van Satan en zijn engelen, heet zoiets, of het heet gewoon de wereld is in de macht van overheden en machten, geestelijke boosheden in de lucht. En dat zal wel, hoe je ze anders moet noemen zou ik namelijk ook niet weten, maar in ieder geval hemelse wezens, overheden, machten, geestelijke heden, maar geestelijke boosheden dus zelfs, hè? Want er wordt daar bijzonder negatief over gesproken op meerdere plaatsen in het Nieuwe Testament. Maar de waarheid blijft natuurlijk dat in onze dagen en sinds de opstanding van Christus, hij, Jezus van Nazareth, die wordt en dus boven deze overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht, in de praktijk betekent het gewoon dat hij een macht heeft groter dan deze machten van Satan. Maar neem niet weg dat de algemene gedachte is dat wat er op aarde gebeurt in het algemeen veroorzaakt wordt, bestuurd wordt vanuit hemelse dingen, vanuit een onzienlijke wereld in elk geval. Dat bovendien aan de ene kant sprake is van engelen van Satan en engelen Gods, dat is ook een duidelijke zaak. Beide, dat wil zeggen dat die verdeeldheid die we op aarde kennen in de hemel net zo goed bestaat. Maar het principe blijft dat die hemelse wezens inderdaad macht en invloed uitoefenen op aarde. Of ze dat helemaal persoonlijk, hoogstpersoonlijk zelf doen, zal ik maar zeggen. Of dat ze zich bedienen van het lagere personeel. Zoals daar zijn de demonen bijvoorbeeld. Daar wil ik afwezen. Dat maakt verder in de praktijk natuurlijk ook niks uit. Wel wil ik er wel even bij opmerken, voor alle duidelijkheid, dat apostel Paulus naar voren brengt dat er geen afgoden bestaan, er is maar één God. Klaar uit, enkelvoud, er is maar één God, afgoden bestaan niet. Waarna hij zegt, er zijn er wel overigens die goden genaamd worden. Maar, die worden wel zo genoemd, maar dus zijn het zogenaamde, in de gebruikelijke betekenis van de term, de zogenaamde goden, en dus afgoden. Maar daarna zegt hij dat dat niet eens engelen zijn, dat zijn demonen. En zoals gezegd, dat is het allerlaatste wat je denken kunt in die onzienlijke, het minst hoge, vooruit. Maar het allerlaatste wat je denken kunt in die geestelijke machten. Maar demonen zijn geen engelen. Dat wordt wel eens gedacht, maar dat is niet zo. Er zit aan demonen een heel ander verhaal vast dan aan engelen. Engelen zijn per definitie hemelse wezens. En als ik het dan kort moet zeggen, zo kort mogelijk, dan moet ik zeggen, demonen zijn eigenlijk aardse wezens, al maken ze deel uit van onzienlijke dingen. Maar worden niet geacht te behoren tot hemelse dingen, op een of andere wijze. Ik ga dat nou niet uitleggen, maar de gedachte is, zelfs als een mens komt tot erkenning van deze geestelijke, onzienlijke wezens, zal ik maar zeggen, dan gaat het nog niet eens om engelen. Die zijn een fase hoger. Men komt nooit verder dan demonen. Mijn indruk is ook inderdaad dat waar Satan en zijn engelen macht uitoefenen in de wereld, dat zij dat ook inderdaad doen via die demonen dus. Nooit rechtstreeks, maar via de demonen. Maar het is een betrekkelijk theoretische aangelegenheid voor ons. Maar voor het geval dat iemand beweert dat hij een engel gezien heeft of zoiets, vergeet het maar, dat was geen engel. Normaal gesproken niet, in onze bedeling zeker niet, maar onder ongelovigen al helemaal niet, dat zijn geen engelen, dat zijn demonen die zij zien. En dat is vreemd volk hoor, laat ik u dat vertellen. En dat is niet alleen voor de Urkers dat ik dat zeg. Maar het is vreemd volk in elk geval. Ik ga er niet op in, dat is een heel ander onderwerp. En ook niet zo'n prettig onderwerp trouwens. Maar waar het om gaat is wel degelijk dat de wereld als zodanig tot vandaag in de praktijk beheerst wordt en beïnvloed wordt. Dus maar in de praktijk beheerst wordt vanuit de hemel, vanuit hemelse dingen en dus inderdaad door engelen. Dat is ook altijd zo geweest, moet ik u zeggen. Het enige verschil in onze dagen is dat wij de Heer Jezus Christus kennen die een positie boven die engelen en ook dus boven die gevallen engelen heeft ontvangen, zodat het ons niet hoeft te verontrusten dat dit nu eenmaal zo is, omdat wij deel hebben aan Christus, boven de engelen. Sterker nog, officieel is het zelfs zo dat wij met Christus gezet zijn in de hemel. En ik kan het lezen en herlezen, maar ik lees in Efeze 1 dat wij met Christus en in Christus gezet zijn boven deze engelen. En dat is een eigenaardige aangelegenheid, want deze engelen worden dan in het algemeen genoemd zonen Gods, hier in Job 1, daarna in Job 2, en natuurlijk in Genesis 6 niet te vergeten, ze worden genoemd zonen Gods, maar als je in Efeze terechtkomt, krijg je in Efeze 1 eerst de vermelding dat wij tevoren verordineerd zijn tot aanstelling als zonen, tot zoonstelling. Wij zouden dus tot zonen Gods worden aangesteld. En daarna wordt er gezegd dat we met Christus zijn opgewekt en met Christus gezet zijn in de hemel. En dat is dan kennelijk, zoals het er min of meer bij staat, ook ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Zodat die term die in het Oude Testament dan toch in ieder geval, maar ook onder andere, gebruikt wordt voor deze hemelse wezens, diezelfde term wordt in ieder geval in het Nieuwe Testament, onder andere dan, gebruikt voor de gemeente uit onze dagen, voor ons dus. Ja, het blijft altijd onder andere, ik kan het ook niet helpen, dat is de moeilijkheid van heel die uitdrukking, maar het blijft de waarheid van het Nieuwe Testament in de eerste plaats, dat Christus verhoogt de volgende waarheid, want dat is waar het in de praktijk dan om gaat, is dat wij verbonden zijn met die Christus en met hem diezelfde positie hebben ontvangen. En dat wij dat niet zien, ja, dat is bekend. Dat zien wij niet. Maar van Christus zien wij het niet dat hij gesteld is boven die macht, dat hij uitermate verhoogd is. Weet je wel, wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar dat was dan weer Hebreeën 2. Niettemin, wij weten het uit het woord Gods en wij leren dat in te zien. En dus zien wij op een andere wijze dan toch Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, maar vervolgens is de gedachte dat wij zouden ontvangen verlichte ogen, nou ja, overdrachtelijk, verlichte ogen des harten of verlichte ogen des verstands, opdat we zouden weten hoe het zit met Christus, hoe het zit met die heerlijkheid van Christus, Efeze 1, hè, dat begrijpt u toch, hè, dat ik dat nu volg, hè? Hoe het zit met die heerlijkheid van Christus en hoe dat dus ook zit met onze eigen positie. En dat leidt geen twijfel, dat wordt daar uitgebreid naar voren gebracht, dat God heeft Christus opgewekt uit dood en heeft ons met hem opgewekt en ons met hem gezet in de hemel. Als ik zo Efeze voor me heb, ik ben maar even naar Efeze gebladerd dan, daar staat daar in vers 3 natuurlijk al dat hij ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Of je dat begrijpt, ja, daar gaat het niet om, hè. Maar dat het zo is, daar gaat het in de eerste plaats om. Betekent dat we deel hebben aan deze hemelse dingen, want zo staat het er eigenlijk ook, hè, in de hemelse dingen. En dan in vers 5 wordt als een van die geestelijke zegeningen genoemd dat hij ons tevoren bestemd of verordineerd heeft tot zoonstelling, met één woord in het Grieks, niet kinderen maar zonen, sorry, ik kan het ook niet helpen, niet kinderen maar zonen en niet aannemen, maar inderdaad aanstellen, stellen tot zonen. Hij heeft ons tevoren verordineerd tot zoonstelling. En dan komt er natuurlijk nog het een en ander, maar daar gaat het nou niet om. Maar daarna krijgen we in hetzelfde hoofdstuk nog het gebed van de apostel Paulus. Opdat de Vader, vers 17, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem, in zijn kennis. Namelijk, verlicht de ogen uw verstands, of des harten, want het is toch hetzelfde, inwendig namelijk, opdat gij moogt weten welke de hoop zij van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. Want de gedachte is dat al die hoedanigheden van Christus ook inderdaad de onze zijn. Of met de woorden van vers 3, de gedachte is dat alle zegeningen van Christus, want zo kunnen ze genoemd worden, ook inderdaad de onze zijn. En dus zouden we ontvangen die geest om deze dingen te leren verstaan. Maar vervolgens staat er dan dat het erom gaat dat Christus uit de doden is opgewekt. God heeft hem namelijk, vers 20, uit de doden opgewekt en heeft hem gezet tot of aan. Is toch hetzelfde. God heeft hem gezet aan zijn rechterhand in de hemel. Dat is dus dezelfde uitspraak als die we vanmorgen lazen in Hebreeën 1, hè? Ontleend aan Psalm 110. God heeft Christus gezet aan zijn rechterhand in de hemel. En let op, ver boven, niet maar een stukje, niet net. Ver boven elke, want de zelfstandige naamwoorden die volgen staan in enkelvoud en dus volgens de tegenwoordige taalregels hoort het nou elke te zijn. Ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En dat het daarbij gaat in de eerste plaats om engelen, lijkt me een duidelijke zaak. En als het gaat over alle naam die genaamd wordt, heb ik het idee dat het dan inderdaad ineens over demonen gaat. De laatste fase namelijk, van deze overheden en machten. Maar goed, het doet weinig te zaken nou natuurlijk. Maar omdat namelijk afgoden zijn bij namen bekend, maar afgoden zijn demonen. En van de engelen, nou als het er helemaal over gaat, ik ken er nog net één bij naam. Want die andere, dat is een verhaal apart. Maar goed, daar hebben we het nou nog niet over, hè? Even. Dus inderdaad, God heeft Christus gesteld aan zijn rechterhand, op de troon heet zoiets, hè? Ver boven al die zonen Gods uit Job, en zeker boven al die zonen uit Genesis natuurlijk. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. En God heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En dan komt hij hoor, want we zitten te wachten op, dat is op die uitspraken van vers 18 en 19. Welke de heerlijkheid zij van zijn erfenis in de heilige. Dat zijn wij. en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. Dat zijn wij dus ook. Met andere woorden, wat heeft dit alles nou met ons te maken? Nou, de gedachte was die van vers 3. Wij zijn in Christus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. En als God Christus uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand ver boven alle overheid en macht enzovoorts, dan heeft dat ook wat van doen met ons. Het betekent namelijk dat wij dan daar dus kennelijk op een of andere wijze deel aan hebben. En dat staat er dus ook vervolgens. Want er staat in vers 22 van Efeze 1. God heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Min of meer als een samenvatting van het voorgaande. Maar het punt is gewoon dat vers 20 min of meer geciteerd is in de eerste plaats uit Psalm 110. En vers 22... is in de eerste plaats geciteerd uit Psalm 8, en dus Hebreeën 2, alle dingen heb gij zijn voeten onderworpen, uitspraken in het Oude Testament over Christus dus, maar daarna staat er, en God heeft deze Christus, deze uitermate verhoogde Christus, God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. Tot hoofd van wat? Van de gemeente uiteraard, hè? Dat je dat niet misleest en zegt, nou hij is het hoofd van elke overheid en macht, want er staan in Colossense, want hij is gesteld boven al die overheden en machten. Maar de gedachte is, hij is die Christus in die positie, is aan de gemeente gegeven tot hoofd van die gemeente, want de gemeente wordt beschouwd, staat er ook prompt bij, als zijn lichaam. Als zijn uitvoerend orgaan heet zoiets. Maar goed, zijn lichaam. God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen van de gemeente namelijk, het geheel, het al van de gemeente. De gemeente, vers 23, welke zijn lichaam is, zie, hoofd en lichaam bij elkaar, één geheel, en het lichaam heeft uiteraard deel aan het hoofd, en dat is nog veel te zwak uitgedrukt, want hoe dan ook, het is altijd zo dat het lichaam zich nou eenmaal openbaart in het hoofd. Het gaat altijd om het hoofd, hè? Al wat het lichaam nodig heeft, komt in het lichaam of bij het lichaam, komt allemaal door het hoofd. En het hoofd is ook het wezen eigenlijk van iemand. Dat is waar het om gaat. En de rest is personeel, om zo te zeggen. Je hebt je lichaamsdelen nodig, het hoort erbij natuurlijk. Dat is waar, het vormt één geheel. Maar voor de rest, het hoofd vertegenwoordigt in de praktijk het hele lichaam. En zonder hoofd geen lichaam, dat weet u toch, hè? Meer zal ik er maar niet van zeggen deze keer. Maar van de gemeente staat dus, welke zijn lichaam is. Kortom, de gemeente is het lichaam van degene die aan de rechterhand Gods een positie heeft ontvangen op de troon over de hele schepping, ver boven elke overheid en macht. Waarna wij ons afvragen, hoe moet je dat nou interpreteren? Betekent dat nou alleen dat wij daar in die allerhoogste positie iemand hebben die onze zaken behartigt? Wij zijn hier beneden, maar we hebben goede relaties, weet u wel, boven ergens. Dus ongetwijfeld een Bijbelse gedachte hoor, dat we goede relaties hebben boven, dat is waar. Maar de andere kant is natuurlijk, betekent dat het ook onze positie is. En die vraag zouden wij weer niet stellen als wij denken dat de positie aan de rechterhand Gods pakweg enige lichtjaren, beetje veel, hè? We enige lichtjaren hier vandaan, dat is zo'n eind weg en dat we daar niet zijn, dat is duidelijk. En dan komt het niet in ons op dat wij niet aan die positie van Christus delen. Dan zeggen we dus, we hebben goede relaties boven. En verder komt het dan niet. Maar op het moment dat wij bedenken dat het hier niet gaat over kilometers of locaties, maar om posities in rangorde wel te verstaan, om machtsposities om zo te zeggen, dan komt het ineens een heel stuk dichterbij en zo hoort het ook. Want het feit dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods belet hem niet om in onze harten te wonen. En andersom betekent het dus het feit dat wij verbonden zijn met Christus, het feit dat wij op aarde leven, als kinderen Gods verbonden met Christus, belet ons dus inderdaad niet om diezelfde positie in te nemen. En zo is het inderdaad ook. Want dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Er staat dan namelijk, want het begint wel hoofdstuk 2, zo van je kan de rest beter een andere dag eens lezen. Ja. Maar het verhaal gaat gewoon door. De gemeente, welke zijn lichaam is. En dan vers 2. En hij heeft u medelevend gemaakt. Dan moet dat eerst uitgelegd worden weer, van waren wij dood dan? En het antwoord is ja, wij waren dood, want wij leefden in een wereld die aan de macht van de dood onderworpen is, een wereld waarin de dood heerst. Kortom, een wereld die geregeerd wordt door, vers 2 van hoofdstuk 2, de eeuw deze wereld, met een term uit de gnostiek, maar dat doet er niet toe. Het is een Bijbelse uitdrukking, dus daar gaat het maar om. De eeuw deze wereld, dat is namelijk Satan. De overste van de macht der lucht, dat is namelijk ook Satan. En de macht der lucht, dat zijn zijn engelen en zelfs de demonen uiteraard. Of er wordt ook genoemd de geest die nu werkt in de zonen der ongehoorzaamheid. Want dat hij geest is, Satan, dat is duidelijk. En dat zijn macht bestaat uit geesten en dus ook geest is, lijkt me ook een duidelijke zaak. Dus er staan drie termen voor hetzelfde, waarmee men op drievoudige wijze verklaard wordt, nog eens een keer, ten overvloede, dat die oude schepping, die oude wereld, die kosmos dus, om zo te zeggen, de zienlijke wereld, in de praktijk in de macht ligt van Satan en dus feitelijk als dood beschouwd moet worden, omdat daarin nou eenmaal de dood heerst. Het is een wereld die in feite al opgegeven is. Wij waren dus dood, omdat wij van die dode wereld deel uitmaakten, maar wij zijn levend gemaakt. Maar God, vers 4, maar God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, God die liefde is en die er dus op uit is om eenheid, om gemeenschap tot stand te brengen, want dat is de gedachte natuurlijk, die God, ook toen wij dood waren, vers 5, en dood is het tegenovergestelde van gemeenschap, dood is scheiding, immers. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. God heeft ons levend gemaakt met Christus. Dan denk ik altijd meteen, maak het verhaal zelf af. En kleur de plaatjes, weet u wel. Want als wij deel hebben aan de opstanding van Christus, en er is zojuist gezegd dat God Christus heeft opgewekt uit de dood en heeft hem gezet aan zijn rechterhand, dan moet er al wat, hè, dan moet er al heel expliciete uitspraken volgen, om aan te geven dat we dan niet zouden deel hebben wellicht aan zijn hemelvaart of uiterste verhoging. Maar dat lezen we niet. En al stond er nou verder helemaal niks meer in deze brief, dan zouden wij dus sowieso de conclusie moeten trekken. Wel nu, als God Christus uit de dood heeft opgewekt en gezet heeft. Nou, niet in deze oude zichtbare wereld, want daar waren we in. En daar waren we in dood, maar we zijn levend gemaakt. Waar is dan onze positie? Er blijft niks anders over dan in de hemel, kennelijk. Dat kan trouwens niet missen. Ik kan nog een andere lijn volgen trouwens ook. Waar de gedachte is dat wij door opstanding deel hebben gekregen aan het koninkrijk, het beloofde koninkrijk, het Messiaanse Rijk, of hoe het maar heten mag. Maar waar tegelijkertijd op aarde voor dat koninkrijk geen plaats is, blijft er dus niks anders over dan de hemel. Overspreekt. En voor de goede orde en voor alle volledigheid, als we praten over specifiek gemeentelijke waarheid, dan hebben we het alleen daarover. Namelijk de hemelse dingen, want dat is specifiek gemeentelijk. En de andere dingen zijn gewoon nieuwtestamentisch als zodanig. Maar niet specifiek gemeentelijk. Het specifieke van de gemeente is de hemelse bestemming. En dat is waar het om gaat, want de volgende vers herhaalt deze gedachte, vers 6 namelijk. Hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons in Christus Jezus. Hetgeen betekent dat wij weliswaar via de Bijbel op de hoogte gebracht worden van het bestaan van deze overheden en machten in de hemel, van die zonen gods, van die engelen en hoe dat maar heten mag. Maar het neemt niet weg dat in rangorde wij als gelovigen in onze bedeling een positie hebben ontvangen hoger dan die van de engelen, want wij delen in de positie van Christus en zeggen nou niet meer van dat zien wij niet. Nee, dat is ook helemaal niet de bedoeling dat we dat zien. Maar het is wel de bedoeling dat we dat geloven en het is ook de bedoeling dat we daar, opdat inderdaad onze politiek, maar ja, we zijn al 3 weken verder of zo, 2 weken, dus nu wordt het, nou wordt het weer gewoon wandel, opdat onze wandel, Filippenzen 2, bestaat politiek hoor, of zoiets, hè? Iets politij en dan komt er nog wat aan, maar iets met politiek in elk geval. Ik kan die Griekse woorden ook niet onthouden. Polituima, Hey, dan hoor ik de uitspraak ook eens, dat is ook interessant. En nou goed, Polytuinbaan, maar in ieder geval is politiek. En het wordt daar vertaald met wandel, terecht ook, al is het een eenzijdige vertaling. Maar niettemin, dat is een andere vertaling, die is ook eenzijdig, maar dan precies de andere zijde. Dus samen hebben we ze dan, hè. Onze wandel, namelijk ons burgerschap, onze politiek, is een hemelse. Want voor ons geldt nog in veel sterkere mate wat in het algemeen voor de schepping geldt. Wat in het algemeen geldt namelijk, is dat wat op aarde gebeurt, wordt daarboven waargenomen. En heeft ook een oorzaak daarboven en heeft ook een uitwerking daarboven enzovoorts. Dus een wisselwerking tussen, al zien wij alleen maar de zichtbare kant. Maar voor de gemeente geldt het nog heel anders. Van hemelburgers, aangezien wij met Christus gezet zijn in de hemel, is heel ons doen en laten van invloed op de hemelse dingen. En andersom, dat wil zeggen, we zijn in die hemelse dingen betrokken. Dat zien wij niet, maar dat zouden wij ons nou juist dus in het bijzonder bewust zijn. Anders komen wij op de positie terecht van deze vrienden van Job, die urenlang ijverig nadenken, je zou er hoofdpijn van krijgen, nou het lezen alleen al is moeilijk genoeg. Maar komen wij terecht op de positie van die vrienden van Job, die zich suf praktiseren. He, wat is de uitdrukking dan, hè? Heb ik van een frater, heb ik dat gehoord, maar dat doet het nou niet toe. Maar die zich suf praktiseren over hoe dat allemaal zo gekomen is, en die toch het antwoord niet kunnen geven, om de eenvoudige reden dat ze de feiten niet kennen. Ze kijken maar tegen zichtbare dingen aan, en sprekend, of terwijl men bezig is zichtbare dingen te bestuderen, kan men zo ongeveer, denk ik altijd, elke theorie ontwikkelen die men maar wil. En dat men in de loop der tijd verschillende theorieën ontwikkelt op basis van dezelfde verschijnselen, en dat heeft te maken met de andere instelling van de mens, en dus veranderen ze de theorieën. Hè? En toen men op een gegeven moment zei, nee, niet sterren draaien, of niet de zon draait om de aarde, maar de aarde draait om de zon, was dat geen kwestie van waarneming of zoiets. Het had niks met astronomie te maken, dat had niks met waarneming te maken. Had te maken met de filosofie van de mens en met zijn opvattingen, zijn wereldbeschouwing en vooral met zijn godsdienstige opvattingen. Dat is het hele verhaal. En men wilde die aarde waarop de mens woont een plaats geven, niet zo centraal zal ik maar zeggen, God minder belangrijk werd en waardoor God voor de mens ook wat minder belangrijk wordt. Zo zit dat gewoon. En verder heeft het met verschijnselen niets, maar er doet niets van doen. Het is gewoon puur waar men voor kiest. En wij maar lachen natuurlijk, want we weten dat ze beide ongelijk hadden. Maar dat doet het nou niet toe. Daar gaat het nou niet over. Dat bedoelde ik ook niet uit te leggen. Wat ik alleen maar uitleg is dat men tot een andere filosofie komt gewoon. Niet op grond van de bestudering van het zichtbare, maar gewoon op grond van de instelling die men zelf heeft. En dus heeft astronomie eigenlijk met sterren sowieso niks van doen. Maar het heeft het van doen met de manier waarop een mens gewoon tegen zijn Maar de helft van de schepping ziet hij niet. En hoe zou die dan een verklaring kunnen geven der dingen? Laat staan, hoe zou je een verklaring kunnen geven voor de oorsprong der dingen en voor de bestemming? Dat is natuurlijk een volstrekte onmogelijkheid. En in Job krijgen we natuurlijk het hele laconieke antwoord. Nou, het zit gewoon zo, ze kwamen daar in de hemel bij elkaar. Er was een discussie over de positie van Job. Of zijn geloof wel een degelijke grond had, ja dan wel nee, enzovoorts. En dat werd dus beproefd. Zodat als u nou vraagt, maar waarom overkomt mij dan al dit lijden, dan zeg ik, nou misschien heeft gedeelte die dezelfde gedachten naar voren brengen. In het Nieuwe Testament namelijk, opdat uw geloof beproefd zou worden. Opdat zou blijken of u echt een gelovige bent in de praktijk van uw leven of niet. En of het dat dan die bedoeling heeft, of het zo ontstaan is, dat doet niks ter zake. Dat het zo werkt en door God zo gebruikt wordt en door ons zo bezien zou worden, dat is volstrekt bijbelse aangelegenheid. Nou, hoe dat ook zij, hier in Efeze 2 wordt inderdaad gezegd dat wij niet alleen zijn opgewekt met Christus en dus zijn wedergeboren, want zo noemen we dat dan gewoonlijk, maar ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Ik heb me wel eens afgevraagd, waarom staat het maar zo weinig in de Bijbel? Maar dat bleek ook een misverstand te zijn. Want wij zijn gezet in Christus en dat staat er niet zo weinig hoor. Daar staat er veel, uitgebreid. Gezet in Christus, we hebben een positie ontvangen in Christus. En dat Christus een positie heeft boven de overheden en machten, dat staat er ook vele malen. Zo, waarom zou nog weer eens een keer apart vermeld moeten worden dat wij in die positie delen? Dat is nergens voor nodig voor. Die wordt trouwens hier uiteengezet ook in ditzelfde schriftgedeelte. De reden is namelijk dat wij niet ons zouden bewust zijn van onze positie als zodanig. Onze positie bestaat als zodanig ook niet. Onze positie is die van Christus. Christus is ons leven. In hem zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En het is niet waar, zoals ik alweer een paar maanden geleden inmiddels iemand hoorde citeren, dat God ons uitverkoren heeft voor de nederwerping der wereld enzovoorts. Dat staat niet in de Bijbel, hoor. Vers 4. Maar dat staat daar niet. Er staat gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de nederwerping der wereld. God heeft Christus uitverkoren, dat kan ik begrijpen ook. En de gedachte is gewoon dat wij in hem gedoopt zijn, één plant met hem zijn geworden, of hoe het maar heet de macht. En dat wij dus deel hebben gekregen aan al zijn zegeningen, hoedanigheden. Dat betekent dus dat wij deel hebben gekregen aan zijn uitverkiezing. Moeilijker is het niet. En als je uitverkoren wilt zijn, wel, dat is niet zo moeilijk. Gewoon komen tot geloof in hem die God heeft uitverkoren van voor de grondlegging der wereld, of hoe het maar vertaald moet worden dan. Dat is het verhaal. En wanneer we in hem geloven, hebben we deel aan hem en dus aan zijn uitverkiezing. En dus ook aan zijn predestinatie. Vers 5. Zijn tevoren verordinering. Tot zoonstelling, dan zijn we dus ook geroepen om tot zonen te worden aangesteld, enzovoorts. Want er gaat nog een poosje voort, zo hier in Efeze 1. Maar dat betekent in elk geval dat wij delen hebben gekregen, niet alleen aan zijn opstand, Nieuw Testament dus, of hoe het maar heten mag, maar dat wij delen hebben gekregen ook inderdaad aan zijn hemelse positie, ver boven alle overheid en macht, enzovoorts. Nou krijg je natuurlijk meteen de vraag, als wij dan gesteld zijn boven de engelen, in rangorde hoger zijn, een ster meer hebben of zo, weet je wel, dan de engelen, dan kunnen wij dus de engelen commanderen. En dan zeg ik, nou, zo zit het nou ook weer niet, dat is weer onbijbels. De gedachte is namelijk dat wij deel hebben aan Christus die ons hoofd is, dus als er gecommandeerd moet worden, doet het hoofd dat wel. Commando's worden gewoonlijk uitgedeeld. Hoofd was en het deelt commando's uit, heet hij vanaf dan het hoofd. Even kijken naar de militairen onder ons. Het is toch duidelijk, hè? Toch? Dus dat wil zeggen, als er commando's moeten worden uitgedeeld, doet Christus dat wel, die ons hoofd is. Maar het zal toch duidelijk zijn dat wij aan hem deel hebben en in positie inderdaad gesteld zijn boven deze overheden en machten. Het is ook de enige zinvolle verklaring, denk ik, voor de uitspraak aan het einde. Maar de uitspraak aan het einde van Hebreeën 1, waar nog steeds over die engelen gesproken werd, is gesteld boven de engelen, uitnemende naam boven hen, geërfd enzovoorts. Waarna gezegd wordt aan het einde van Hebreeën 1, dat we ons bij die engelen nou ons ook weer niet al te veel moeten voorstellen. Want hoe dan ook, wij zijn geneigd te spreken over engelenvorsten, waar die term vandaan komt, is me niet 100% duidelijk geworden. Maar we zijn geneigd te spreken over engelen, vorsten. Maar, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, het zijn niet zozeer vorsten, het zijn dienaars. Het hangt er maar vanaf van welke kant. Maar het zijn dienaars. Want er wordt steeds weer de vraag gesteld hier in Hebreeën 1. Over tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat was in vers 5. Maar daarna in vers 13. En tot welke der engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand? Hebben ze weer bij elkaar, hè? De een is Psalm 2, de ander is Psalm 110, en zo hoort het ook, denk ik altijd. Tot wie van de engelen heeft hij dat ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten? Want engelen zijn niet zozeer vorsten, zegt de schrijver, maar hij stelt er een vraag bij. Hij stelt het als vraag. Zijn zij niet allen gedienstige geesten natuurlijk, onzienlijke dingen, wezens. Zijn zij niet allen gedienstige geesten die tot dienst, niet tot heerschappij, die tot dienst uitgezonden worden? Voor wie dan? Wie dienen zij dan? Nou, ze dienen degene onder wie zij gesteld zijn, dus ze dienen Christus, want daar gaat het hier over. Maar in de praak tot dienst, om dergene wil die de zaligheid beërven zullen. Hetgeen dus gewoon betekent dat deze engelen in dienst staan van Christus zelf, de Zoon, want over hem gaat het hier immers steeds, het hele hoofdstuk. Die engelen staan in dienst van Christus en die gebruikt die engelen inderdaad om ons te dienen, want ik zou niemand anders weten in onze dagen dan de gemeente. Degene die de zaligheid beërven zullen, zijn wij uiteraard. Het gaat over dingen die vandaag gebeuren, want zo staat het er. Zijn zij niet allen gedienstige geesten die uitgezonden worden tot dienst? Net over dubbele dienst, dat is geen heerschappij, maar het tegenovergestelde. Zij dienen Christus, zij gehoorzamen ook Christus. En het is de wil van Christus, van ons hoofd, dat deze engelen inderdaad ons dienen. Dat staat hier. En in die zin hebben wij dus ook nu reeds een positie boven de engelen, want de engelen dienen ons. Het enige wat ik er dus bij moet zeggen is dat wij inderdaad de engelen niet commanderen of zo in ons gehoorzaamheid verschulden, dat is wat anders. Maar zij dienen ons in opdracht van Christus zelf. En waar engelen in de praktijk die krachten zijn, waar, zijn toch krachten of niet, engelen? Ja, als levende wezens zijn, zijn krachten, dat kan niet missen. Engelen zijn dus die krachten, zo heet dat, handen kun je ze ook noemen, al is dat meer Engels. Maar het zijn krachten, dat is de term die wij in het Nederlands ook gebruiken voor personeel immers. Nou, het zijn krachten die inderdaad door God of door Christus gebruikt worden om ons hier in deze wereld, terwijl we hier binnen inderdaad, te leiden naar die toekomende erfenis, want daar gaat het over. Terwille van degene die de zaligheid beërven zullen. En dan nog een spase verder. De gedachte is namelijk niet alleen die van die de zaligheid ontvangen zullen. Dat kan trouwens niet, want dat zijn wij dan zo eigenlijk niet. Toch? Ik heb altijd geleerd tenminste dat wij de zaligheid al ontvangen hebben. Wij zijn zalig geworden. Enzovoorts. Er staat er vaak gevangen van zaligheid als zodanig. Hier is de gedachte aan degene die de zaligheid beërven zullen. En het hele punt is dat zodra van erfenis gesproken wordt, wordt feitelijk gesproken van loon. Het is wel een ander woord, ben ik me heel goed bewust. Het is een andere term, maar in de Bijbel lopen die dingen gelijk op. Dat wil zeggen, zijn het synoniemen, omdat het loon waarmee wij uitbetaald zullen worden, bij wijze van spreken, in de toekomst, is die erfenis. En de grootte van onze eventuele erfenis. Het is goed om die dingen uit elkaar te houden. Ik weet wel dat het hier niet bij staat. En daarom lees je er makkelijk overheen. Trouwens, het woord beërven kun je gewoon weglaten. Dan heb je nog niet het idee dat je wat mist. Met andere woorden, wij zijn niet geneigd veel betekenis aan het begrip beërven toe te kennen. Maar het is inderdaad correct om te stellen dat zodra over erven gesproken wordt, er sprake is van loon. Terwijl als er geen sprake is van loon, wordt ook niet over erven gesproken, maar gewoon over ontvangen of iets dergelijks. Dat heet het dan het koninkrijk ingaan, maar koninkrijk beërven blijkt inderdaad meer in te houden dan alleen het koninkrijk ingaan. En zaligheid ontvangen is inderdaad minder dan zaligheid beërven. Een ander aspect van de zaligheid, of zoals u wilt, zelfs een andere zaligheid. Het verschil is namelijk zaligheid en zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Dat was Timotheus, hè, van de week. Ja, inderdaad. Er is verschil tussen. Zodra over erfenis wordt gesproken over loon. Hetgeen mij automatisch brengt bij de gedachte die ik ook op deze verband met de Hebreeënbrief. De gedachte namelijk dat de Hebreeënbrief ons niet oproept om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, opdat we in de hemel zouden komen of iets dergelijks. Maar de Hebreeënbrief is de oproep aan gelovigen om ook daadwerkelijk uit het geloof te leven. Is de oproep aan rechtvaardigen dus, om uit geloof te leven, want de rechtvaardige zou, was de bedoeling, uit het geloof leven. Nog anders, de Hebreeënbrief roept de gelovigen op, de gelovigen die delen hebben aan het nieuwe verbond, van het nieuwe verbond, ook priesters zijn van het nieuwe verbond, hè, die gelovigen, die worden opgeroepen om, als ze dan priesters zijn, ook daadwerkelijk hun leven, want ze hoorden bij de priester, hun leven aan te bieden aan het hoofd van dienst. En dat heet in de praktijk dus gewoon de hoge priester, als het over priesters gaat. En meer in het bijzonder, aangezien het over het nieuwe verbond gaat, gaat het over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De oproep om te naderen tot de troon der genade uit Hebreeën is een oproep aan gelovigen, aan degene die op de troon zit, de hoge priester namelijk, opdat wij de levende God zouden dienen onder de verantwoordelijkheid en leiding van dit hoofd, namelijk deze hoge priester. En waarom zouden we dat doen? Ik had laatst eens een zuster die zei na afloop van de samenkomst, die zei, maar broeder, ik kon het zo moeilijk volgen vanmorgen, maar het gaat er toch maar om of wij behouden zijn en in de hemel komen. Ja, nou ja. Ik had eigenlijk moeten zeggen, hartelijk dank zuster voor dit getuigenis. Een getuigenis, wel een armzalig getuigenis. Armzalig getuigenis, denk ik dan ook, hè. Want dat is niet wat God in gedachten had toen hij ons verlost heeft en ons met Christus heeft opgewekt en gezet heeft in de hemel. Want wat hij in gedachten had, was dat wij nu inderdaad door onze wedergeboorte en door deze verandering van onze positie, zeg maar door onze verzoening, katalasso, dat wij door deze verzoening inderdaad bekwaam zijn gemaakt om de levende God te dienen. En laat God nou gedacht hebben dat wij dat wilden. Hem dienen. Zo in mijn Bijbel. Zo van dat wij blij moeten zijn dat we nu bekwaam gemaakt zijn om deel te hebben aan de erven, de erfenis, gaat die weer, bekwaam om deel te hebben, Filippenzen geloof ik, hè? Of Colossenzen 1 geloof ik, om deel te hebben aan de erven, loon, aan de erfenis der heiligen in het licht. Of met de woorden van Korinthe hebben we ons bekwaam gemaakt dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Maar of wij ook inderdaad in de praktijk dienaren zijn, of ook dienen onder het nieuwe verbond, dat is maar de vraag. En of wij ook in de praktijk deel hebben of zullen hebben aan die erfenis der vraag. En dus roept de Hebreeënbrief onder andere, maar de Hebreeënbrief in zijn geheel roept ons op om met vrijmoedigheid, nu wij immers bekwaam gemaakt zijn, om dus met vrijmoedigheid te doen wat wij geacht worden te willen, namelijk onze levensstijl in de dienst van de levende God. Want daartoe, Hebreeën 9 vers 14 dus maar weer eens, hè, daartoe heeft hij onze gewetens gereinigd van dode werken, om de levende God te dienen. En waar wij dat doen, waar wij de levende God dienen, zullen wij in de toekomst loon ontvangen, een kroon ontvangen, een troon ontvangen, zoonschap ontvangen. En dus een erfenis ontvangen, want dat is waar het over gaat. En het wordt, dat komt hier in Hebreeën 1 weliswaar niet zo nadrukkelijk naar voren, maar aan het einde van de theoretische uiteenzetting, het einde van de leerstellige uiteenzetting, wel degelijk. En dan doel ik in het bijzonder dus op hoofdstuk 10 en natuurlijk 11, hoewel het een zijlijn is, maar dan 12. Hoofdstuk 10 en 12. Want daar worden wij opgeroepen om met vrijmoedigheid in te gaan. Daar worden wij opgeroepen om die onderlinge bijeenkomst niet na te laten. En deze keer dan maar zonder toelichting voor de gelegenheid. Daar worden we opgeroepen om deze vrijmoedigheid om in te gaan niet weg te werpen, welke een grote vergelding des loons heeft. En dan volgt ook onder andere dat citaat van, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Enzovoorts. En er komt een voorbeeld in hoofdstuk 11 hoe dat dan zou moeten. En hoofdstuk 12 zegt dan inderdaad, dat wij dat inderdaad zouden doen, opdat wij zouden opgevoed worden van kinderen tot zonen, om vervolgens door God tot zoon te worden aangesteld, indien wij de kastijding, het lijden, of hoe het maar heten mag, verdragen en gewoon hem trouw blijven, ondanks welke omstandigheid dan ook. En in het midden van de brief wordt dan ook inderdaad gesteld dat als wij naderen tot die troon der genade, om onze levens in zijn dienst te stellen, want dat is het gewoon als dienaren van het nieuwe verband, dan ontvangen wij van hem genade, maar die hadden we al. Maar het is ook niet genade om wedergeboren te worden, maar genade om God te dienen uiteraard. te mogen en kunnen dienen onder het nieuwe verbond in alle vrijmoedigheid. Genade en barmhartigheid, dat is een synoniem. En in de praktijk dus, want dat is dan heel concreet gezegd, hulp te bekwame tijd. En hoe die hulp tot ons komt, dat staat er in hoofdstuk 1. Dat was hoofdstuk 1. Zijn zij niet allen, die engelen, zijn zij niet allen gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden, ondergene wil die de zaligheid beërven zullen. Dat wil zeggen, dat waar wij God dienen, met het uitzicht op de toekomende erfenis, zoals het op een andere plaats, dat was weer Efeze 1 trouwens, waar wij God dienen met het uitzicht op de toekomende erfenis, daar zijn wij ons bewust dat wij van nature zwak zijn en daartoe helemaal niet bekwaam zijn. Maar God heeft ons in eerste plaats officieel bekwaam gemaakt om hem te dienen. Daartoe heeft hij ons gereinigd van dode werken, onze harten gereinigd van een kwaad geweten, om de levende God te dienen. En waar het ons aan kracht ontbreekt, daarvoor ziet hij daarin, hij zal namelijk, dat zei hij tegen Paulus, hij zou namelijk zijn kracht in onze zwakheid volbrengen. En toen Paulus erover bad dat het hem ook niet lukte, en dat hij zo'n last had met die lastige Korintiërs, toen zei de Heer, mijn genade is u genoeg, dat is exact dezelfde genade uit de Hebreeënbrief uiteraard, die genade is dat. Niet om behouden te worden, maar om God te kunnen dienen. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid, in iemand die zwak is dus, zoals iemand die Paulus heet, klein hè. Ja, zo klein heette die. Hè? Om Gods kracht in iemand die zwak is te volbrengen. En dat is dus hulp te bekwamer tijd. En hoe brengt God die kracht dan? Hoe brengt God die hulp dan? Nou, als je het concreet voorstelt, en waarom zouden we dat niet doen? God stuurt enige engelen erop uit om ons inderdaad de krachten te verlenen die nodig zijn. Ja, wat ik me daarbij voorstel, engelen gewoon. Niet dat het veel helpt, dat ik me dat erbij voorstel. Maar wat ik me erbij voorstel, een paar engelen om ons heen dus, hè. Die ons in helpen. Waarbij, dat weet ik ook niet precies. Want, je kunt er lang en kort over praten, maar daar heb je toch geen inzicht in hoe dat werkt. Maar dat ze het doen, dat lijkt me een duidelijke zaak. Hoe ze het doen, weet ik niet, maar daar kom ik nog wel achter. Dat zal ons in het hiernamaals geopenbaard worden. Dat is een citaat van Godfried Boman, dus dat kan ik rustig doen. Hè? Dat zal ons in het hiernamaals geopenbaard worden. Hoe dat werkt, maar dat doet er nou ook niet toe. Maar dat het zo is, dat is duidelijk. Want zo wordt het ons in de Bijbel voorgesteld. En als je me nou vraagt, moet ik me dat dan zo letterlijk zo voorstellen? Dan zeg ik, ja, doe dat maar, want zo staat het in de Bijbel. Daar ben ik naïef genoeg voor om dat gewoon zo te kunnen zeggen. Dat inderdaad hulp met ons is. Bij gelegenheid werd trouwens, ergens in de oud-testamentische geschiedenis, werden iemands ogen geopend. Iemand die het ook niet zo zag zitten. Had iets met Samaria te maken, dus dat is wel leuk natuurlijk. Toch? Samaria, niet dan? Gewoon, laat me zitten. Het had iets met Samaria te maken. En toen werden iemand zijn ogen geopend. En om hem te laten zien dat degene die met ons waren meer dan degene die tegen ons zijn. Je kon ze dus zien en tellen. Hè? Misschien zat er een conversieprogramma tussen om al die geestelijke krachten inderdaad in deze zichtbare gedaante te geven. Ja, hoor eens, dat weet ik ook niet. En misschien was het ook maar typologie wat de man zag. Dat weet ik dan dus ook niet. Ik denk trouwens dat alle vormen uiteindelijk sowieso symboliek zijn, dus dat maakt me niks uit hoor. Maar waarom zouden we er zo moeilijk over doen? Als we ons die dingen voorstellen, zullen we ons zo moeten voorstellen dat de Heer inderdaad zijn engelen uitzendt om ons bij te staan. Niet in ons aardse leven als zodanig, zeg ik er altijd bij. Ik zeg niet dat het niet zo is, hoor, maar ik zeg alleen, die garantie heb ik in de Bijbel nooit gelezen, die belofte ook niet, dus daarom blijf ik het altijd zo zeggen. He? Maar wat ik lees is dat die engelen ons zullen bijstaan, niet omdat we nu eenmaal zalig geworden zijn, maar die engelen die worden voor ons uitgezonden vanwege dat wij de zaligheid beërven zullen. Dat wil zeggen, ze worden uitgezonden ons tot hulp in de praktijk, inderdaad, in onze dienst aan God onder het nieuwe verbond. Ik mag het eigenlijk niet vragen, ik durf het ook eigenlijk nauwelijks, maar vooruit dan, hè. Heb u wel eens gevraagd aan de Heer of hij u wil helpen uw zonde te overwinnen? Een slokje water nemen, hoef ik u niet aan te kijken. Heb u dan wel eens gevraagd? En hielp het? Hè? Helpt niks, hè? Nee, zie je wel. Hoor u het eens van een ander. Dat helpt namelijk niks. Om de eenvoudige reden dat waarschijnlijk wij wel belang hebben bij dat soort zaken, maar de Heer in principe niet. Ik zei in principe niet. Uitzonderingen zijn er altijd. Kan een andere oorzaak voor zijn, maar in principe niet. Waar God belang bij heeft, is niet dat wij de zonde overwinnen. Trouwens, waar hebben we het eigenlijk over? Want God zou als antwoord kunnen geven, heeft hij trouwens ook gegeven, van ik heb toch je geweten gereinigd van dode werken, dat is voldoende om mij te kunnen dienen. Dat wij er geen genoegen mee nemen en dat wij dachten dat de Heer er was om ons te dienen, ja, dat is een misverstand. Nogal noodlottig misverstand ook, moet ik erbij zeggen. Want je komt geen stap verder meer dus dan, hè. Waar het om gaat is niet dat God ons zou dienen, hoewel hij dat doet, natuurlijk. Maar dat is niet het doel. Het doel is dat wij hem zouden dienen en daartoe heeft hij ons bekwaam gemaakt. En mocht er iets in ons leven zijn wat weggenomen moet worden, dan zal hij dat ongetwijfeld wegnemen. Maar mochten wij van mening zijn dat wat moet worden weggenomen, dan kunnen we dat rustig bij de Heer brengen. Maar of de Heer er wat aan zal doen, is nog maar zeer de vraag, want het hangt eraf van zijn beoordeling. En toen de Heer bad, toen Paulus bad tot de Heer vanwege zijn voorgenomen derde bezoek, hij wilde voor de derde keer al wilde hij naar Korinthe, maar hij was er pas één keer geweest trouwens. Maar goed, hij wilde naar Korinthe, hij bad de Heer, neem dat toch die doorn in het vlees van me weg. Ik zie er zo tegenop, want die Korinthe is dat lastig volk. Kunnen jullie het niet van me wegnemen? Toen zei de Heer tot Paulus, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dat Paulus zwak was, kon hem vervolgens ook niet meer schelen. Daarna zei hij steeds, ik zal roemen in mijn zwakheden, want als ik zwak ben, ben ik machtig. Dus als ze tegen hem zeiden, waar ben je maar een zwak mannetje? Toen zei hij, nou, doe ik mijn naam eer aan. En zo hoort het ook. Hè? De Heer kan dat gebruiken. Ja, ik zeg het wat laconiek, maar zo zit het wel, hoor. Dat wil zeggen, God geeft hulp te bekwame tijd. Maar van Paulus weten wij ook, het ontgaat ons, denk ik. Zo ging het mij tenminste. Maar het ontgaat ons wellicht dat de apostel Paulus bij meerdere gelegenheden zelfs letterlijk bezoek kreeg van een engel of van engelen. Wellicht van de Heer zelf, daar wil ik afwezen, want daar heb je weer zoiets. Die schriftplaatsen zijn niet helemaal goed, die zijn zo kort, dat het moeilijk is vast te stellen of het willekeurig een engel was of de Heer zelf. Maar het is in ieder geval veilig om te zeggen wat er staat. Namelijk, dat een engel des Heren bij hem verscheen. Of wat voor wijze dan ook. Eventueel om hem te troosten in zijn eenzaamheid in de gevangenis of dat soort zaken meer. Maar dat gebeurde inderdaad. En of hij die engelen nou zag of niet, dat ze er waren, is een duidelijke zaak. We lezen er alleen niet veel over. Van de Heer Jezus lezen we bijvoorbeeld dat aan hem de Satan notabene verscheen. Wat nogal ongebruikelijk is voor hem, om zelf te verschijnen. Maar goed, dat deed hij bij de Heer Jezus wel, vanwege de verzoeking in de woestijn, weet u wel. En als dan daarna die verzoekingen voorbij zijn en de Heer inderdaad de kastijding verdragen heeft en God zich kennelijk jegens hem gedraagt als zoon, stuurt God ook inderdaad zijn engelen om hem nabij te zijn. Heb je dat wel eens gelezen? Precies dezelfde gedachte als die uit Hebreeën, al staan ze in Hebreeën in een andere volgorde. Maar we vinden het wel, dat is de geschiedenis van de verzoeking van de Heer in de woestijn. Ik zal eens kijken of ik ze gauw kan vinden. Moet Matthäus 4 zijn. Matthäus 4, waar de Heer zijn openbare optreden min of meer begint dus, hè? Waar we vanaf vers 1 de geschiedenis als zodanig krijgen. En dan komen we uiteindelijk in vers 10, waar staat, toen zeide Jezus tot hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Het helpt altijd als je de schrift uit je hoofd kent. Dan heb je hem altijd bij de hand, nietwaar? Maar goed, en dan staat er, toen liet de duivel van hem af, en dan let die slotzin, hè? Namelijk, en ziet, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. En dat bedoel ik maar te zeggen. We vinden de schitterende volgorde van gebeurtenissen. De Heer Jezus, die inderdaad aan het begin van zijn bediening verzocht wordt, getest wordt als het ware op zijn geloof, want daar komt het in de praktijk op neer, en die inderdaad de kastijding verdraagt, met de woorden uit Hebreeën 12 dan. En in Hebreeën 12 dan staat, indien gij de kastijding verdraagt, dan gedraagt zich. Dat is ook wat vervolgens gebeurt. Daarom beschouwt de Heer Jezus zichzelf ook in zijn aardse omwandeling als de Zoon van God, inderdaad. Want God gedroeg zich jegens hem inderdaad als zoon. Hij verdroeg ook de kastijding, ook in de jaren die volgden, uitlopend op zijn kruisdood uiteraard. En als gevolg daarvan werd hij vervolgens door God officieel tot eerstgeborene aangesteld. Zijn zoonstelling, en dat is precies waar Hebreeën 12 over spreekt en diezelfde dingen toepast op ons vandaag. Maar je vindt dezelfde gedachte. Als wij de kastijding verdragen, wij trouw zijn aan de Heer, als wij dus zaligheid zouden beërven, een troon zouden beërven of iets dergelijks, want zo was het bij de Heer Jezus ook, zal God zijn engelen uitzenden om inderdaad ons te dienen. Maar je leest nergens dat de Heer Jezus ook maar één keer engelen opdracht gaf om iets te doen. Terwijl hij in ieder geval geweten moet hebben dat ze er waren, en ook geloofd moet hebben dat ze er waren, uiteraard. En ook wist dat ze gezonden waren door zijn hemelse vader, enzovoorts. Niettemin, hij commandeerde ze nooit. Wat hij wel bij gelegenheid opmerkt, is dat hij de macht had om dat te doen, eventueel. Maar hij deed het niet. Ik zal mijn engelen uitzenden, zegt hij. Ik meen tegen Pilatus of zo, iets dergelijks. Hè. Maar hij kon dat dus doen, maar hij deed het niet. Hij ging zijn weg in onderwerping, in onderdanigheid. En hij liet de rest van de zaken liet hij over, inderdaad, aan zijn hemelse vader. Maar hij werd gediend door engelen. En ik geloof dat het met ons precies zo is. Dat engelen ons nabij zijn. Waar wij de Heer zouden dienen, daar hebben wij hulp nodig. Genade, barmhartigheid en inderdaad hulp te bekwame tijd. En ik ben er stellig van overtuigd dat het de beste manier is om je die engelen maar zo concreet mogelijk voor te stellen. Als min of meer menselijke gedaante, die wij weliswaar niet zien, maar die inderdaad met ons zijn, daar waar wij inderdaad de Heer dienen. Het is trouwens veel eenvoudiger om te zeggen, nou, de Heer zal met ons zijn. Zo kan het ook. Maar in de praktijk, engelen, en er wordt inderdaad zeer concreet over gesproken. Trouwens, ja, je mag die dingen natuurlijk nooit vertellen, maar ik heb van meerdere ooit... hoe moet ik dat nou zeggen? Ik heb van meerdere ooit gehoord dat zij het idee hadden, inderdaad, dat concreet iemand bij hen was die iets deed ook of zo, of ingreep in omstandigheden. Dat is een heel plastische voorstelling van zaken, maar je kunt je toch voorstellen dat zoiets gebeurt. Bewijzen kun je natuurlijk nooit, dat hoeft ook niet, maar om die dingen maar even concreet te maken, zo zit dat nou eenmaal. Wij zijn niet alleen worden wij gezien en bekeken, daar zou je maar zenuwachtig van worden, maar inderdaad, wij hebben ook hulp vanuit die hemelse dingen, want daar maken wij deel van uit. Dat is maar waar het om gaat. En dat wij, wat die hemelse dingen betreft, naar de uitwendige mens wat blind zijn, dat hoeft helemaal geen belemmering te zijn. Wat dat betreft zijn er genoeg om ons heen die wel degelijk zien en ons in alle dingen inderdaad kunnen leiden. Dat is zo ongeveer de gedachte. En we kunnen ingrijpen waar dat noodzakelijk is. En dat dat gebeurt, daar ben ik stellig van overtuigd. En niet eens alleen omdat de Bijbel dat zegt. Gezet in de hemel, boven deze overheden en machten. En in de praktijk betekent dat, dat deze overheden en machten uitgezonden worden, voor zover deze engelen trouw zijn aan Christus, zal ik dan maar zeggen, want dat moet ik natuurlijk wel bij zeggen, worden zij uitgezonden inderdaad tot hulp van ons. Natuurlijk, wij kennen vooral in het Nieuwe Testament kennen we enige geschiedenissen waarbij een engel des Heren, of misschien wel de engel des Heren, verscheen en hulp verleende in de dienst aan de Heer. In het Oude Testament kennen we iets dergelijks ook. Al moet ik zeggen dat we dan al heel gauw terechtkomen bij de geschiedenis van Daniel. En het eigenaardige is dat waar wij spreken over engelenvorsten, dat schijnt een vaste term te zijn. Vreemd, hè? Kerkvorsten heb je ook, heb ik ook gehoord. Nee? Bisschoppen en aartsbisschoppen. Engelen en aartsengelen bestaat niet, maar bisschoppen en aartsbisschoppen, dat bestaat naar het schijnt wel. En dat noemen wij wij niet hoor, maar dat heette dan kerkvorsten. En zo wordt ook gepraat over engelenvorsten. Daar is enige aanleiding toe, maar ik moet u zeggen dat ik daar dan toch wel graag een vraagteken bij gezet had willen hebben. Dat is namelijk in Daniel, waar nogal eens een engel verschijnt, waar we trouwens ook de introductie vinden van zowel Gabriel als Michael. Moet eens even kijken. Daniel 8 is dat. Dit rechts. Ja. Daniel 10. Waar Daniel was treurende. 3 weken der dagen. En toen bij gelegenheid. Staat er in vers 5 van Daniel 10. Ik hief mijn ogen op en zag, ziet, er was een man met linnen bekleed en zijn lenden waren omgord met fijn goud van Ufas. En nou kun je natuurlijk zeggen, zoals zoveel, nou, dat is een deftige engel deze keer. Ziet er aardig uit. Maar ik moet u zeggen, dat als ik het lees, denk ik niet eens aan engel. Ik denk niet aan engel, ik denk gewoon aan de Heer zelf namelijk, hè. Dat kan toch nauwelijks missen. Ik hief mijn ogen op en ziet, er was een man, waarom niet, met linnen bekleed. Nou, dat lijkt me al duidelijk genoeg. Het linnen kleed is nog altijd een beeld van opstanding en van priesterschap. Hangt trouwens met elkaar samen. U weet het, priesters mochten geen wol dragen, moest linnen zijn. Want wol heeft te maken met de kracht van de oude schepping, maar linnen gaat over een nieuwe schepping en hangt dus meteen samen met kracht van onvergankelijk leven, dus priesterschap, een hoge priesterschap, die linnen kleed. Dus een man met een linnen bekleed en zijn lenden. Lenden staat immers voor kracht of levenskracht. Symboliek. Zijn lenden waren omgord met fijn goud. Van Ufas. Eeuwig leven, drukt dat gewoon uit hoor. Nou goed. En zijn lichaam was gelijk een turkoois. Edelstenen dus. Hè. Enzovoort. En ik, Daniel, alleen zag dat gezicht, vers 7. Maar de mannen die bij mij waren zagen dat gezicht niet. Zodat je nog afvraagt of het een normale verschijning is van een engel, voor zover zoiets normaal is, of een visioen. En ik denk dat het laatste is, hè? Een visioen. Dat is in Daniel sowieso gewoonlijk het geval. Zodat je hieruit niet een beschrijving kunt geven van hoe een engel eruit ziet, wou ik maar zeggen. Nou, die anderen werden alleen verschrikt, maar ze zagen niks. En ze vloden om zich te verstoppen. En dan, Daniel bleef dus alleen over en hoorde naar de stem van de woorden van deze man. En toen viel hij in slaap. Een hardnekkige gewoonte van Daniel, denk ik altijd. Dus wat belangrijks kwam, dan viel hij in slaap. En er is maar één verklaring voor natuurlijk. Er is maar één verklaring voor. Als iets belangrijks komt, als Christus verschijnt en het koninkrijk zou aanbreken, dan valt ineens iedereen in slaap. En toen zong dus weer Margriet Eshuis. God is asleep. De vraag is, wie slaapt er eigenlijk? De Heer of zij wellicht. Maar dat even terzijde. Maar inderdaad, dat is het. Die slaap is de uitdrukking inderdaad van onze dagen, onze bedeling. Maar goed, zo viel ik in de slaap. En daarna vers 10. En ziet, een hand roerde mij aan en maakte dat ik mij bewoog op mijn knieën en de palmen mijner handen. En hij zeide tot mij, Daniel, gij zeer gewenst man, merk op de woorden die ik tot u spreken zal en sta op uw standplaats. Hij moest dus weer opstaan, want ik ben als nu tot u gezonden. En toen hij het woord tot mij sprak, stond ik bevende. En toen zei hij tot mij, vrees niet, Daniel, want van de eerste dag aan dat gij uw hart begaaft om te verstaan en om uzelf te verootmoedigen voor het aangezicht uw schots, Want als je begeeft om te verstaan wat God gesproken heeft, ben je bezig je te verootmoedigen. Dat zijn geen twee dingen, dat is één en hetzelfde. Dan onderwerp je je namelijk aan God en zijn woord. Dat is het. Goed. Dus niks zo ootmoedig dan gewoon te geloven wat God in het woord gezegd heeft. Al het andere is alleen vromigheid. Is uiterlijk vertoon. Ootmoedigheid is onderwerping aan Gods woord. En dus, van de eerste dag aan dat gij uw hart begaaft om te verstaan, en dus om uzelf te verootmoedigen voor het aangezicht uw Gods, zijn uw woorden gehoord en om uw woorden wil ben ik gekomen. En dan komt hij, hè. Deze man was gekomen, wie het maar was, hè, dan, hè. Doch de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover mij 21 dagen. De vorst van het koninkrijk van Perzië, dat moet dan een koning zijn, normaal gesproken, een koning der Perzen. Maar aangezien het in een visioen is, en aangezien deze man ook een engel geacht wordt te zijn, zal het dus een engel geweest zijn. En vandaar de gedachte dat er ergens in de hemel engelen zijn die verantwoordelijk zijn voor bepaalde landen, zodat elk land zijn eigen engelenvorst heeft. Dat komt hier vandaan, hè? Nou, en dan verder. En ziet Michael, een van de eerste vorsten, kwam om mij te helpen, en ik werd al daar gelaten, dus opgehouden, zegt men dan, tegengehouden, opgehouden, bij de koningen van Perzië. Nu zijn het er ineens meerdere, dus het is dan kennelijk één opperengel van Perzië, en daaronder zijn andere engelen, het personeel, maar dus ook nog van Perzië, en daaronder komt dan pas de aardse koning en eventueel koningen van Perzië, hè? Zoals Kores enzovoorts. Dan moet ik u zeggen, dat het lijkt me heel waarschijnlijk dat het ook inderdaad zo was. Maar aan de andere kant lijken we ook duidelijk dat het niet de bedoeling van dit schriftgedeelte is, niet de bedoeling van dit schriftgedeelte is, om ons deze dingen bij te brengen. En bovendien, waarom horen we nou alleen maar van een koning der Perzen en nooit eens van een engelenvorst over een ander volk, behalve dan een engelenvorst over Israël, maar die kenden we al. Onder nogal wat andere aanduidingen. Zie? Zodat er maar de vraag is of je zo'n schriftgedeelte zo zou moeten interpreteren. En dan nog eens de volgende vraag. Hoe is het mogelijk dat de Heer zich laat tegenhouden door de een of andere engelenvorst van Perzië? Het antwoord is uiteraard, het kan alleen maar zo zijn, omdat het hier gaat niet zozeer om concrete gebeurtenissen die zich afspeelden. Hoewel het best zou kunnen, maar omdat het in de eerste plaats gaat om profetie. Dat wil zeggen, hier wordt een bepaalde profetische waarheid in uitgedrukt in deze gebeurtenissen, in dit visioen. Maar hoe reëel die gebeurtenissen zijn, dat is nog maar zeer de vraag. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze.